De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
Wat natuurlijk ook risico is en wat het goed trainen van een paard met kenmerken van hypermobiliteit waar je heel zorgvuldig over moet zijn, is dat je weet dat als hij in onbalans is, dat het kan leiden tot compensatiemechanismes, verstrakken van de fascies of verstrakken van de spieren. Maar ook dat het tot blessures kan leiden, zowel in die fascies als spieren, maar ook natuurlijk in het bewegingsmechanisme. De gewrichten, de banden, de pezen.
Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden.
Tegenwoordig wordt er veel meer op elastische beweging gefokt dan vroeger, waardoor er steeds meer paarden zijn die in meer of mindere mate hypermobiel zijn. Deze paarden kunnen blessuregevoeliger zijn en zijn soms lastiger stabiel te trainen. In deze aflevering hoor je hoe je de training zo kan inrichten dat die optimaal is voor een hypermobiel paard. Dit is aflevering 132 met Liesbeth Jorna.
Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker.
Nou, dit is een beetje een andere aflevering dan andere, want je gaat namelijk niet luisteren naar een gesprek, maar naar een webinaropname uit het Paardenrevalidatiesummit dat in 2021 plaatsvond. Nou, Liesbeth Jorna, die heb je al vaker kunnen horen in de Paardenpodcast. Ze is ex-ZZ jurylid en coach en instructrice bij Sport & Horsemanship United. In dit webinar legt Liesbeth uit wat hypermobiliteit nou eigenlijk is, welk effect het heeft op het paard en hoe je ermee om kan gaan in je training. En nog even iets voordat je begint met luisteren. Liesbeth die zal wederom gastspreker zijn tijdens het nieuwe vierdaagse online event Paardvriendelijk Presteren. En die is van 22 tot en met 25 juni. Dit event staat volledig in het teken van jezelf en je paard maximaal ontwikkelen, maar dan wel op een plezierige, gezonde en duurzame manier. Zodat het niet alleen goed is, maar ook goed voelt. Tickets zijn nu verkrijgbaar. Ik heb de link in de beschrijving gezet van deze podcast. Het zou heel tof zijn als je er ook bent, want het wordt echt gek en super leerzaam. Voor nu heel veel plezier met luisteren.
Maar hoe kom ik nou bij hypermobiliteit terecht? Natuurlijk, dit is niks nieuws. Hè? Hypermobiliteit is natuurlijk al langer in de wereld. En met name in de moderne dressuurpaardenfokkerij. Waar men grote, spectaculaire, losse, losbewegende paarden fokt. En is Cubus afgelopen jaar in mijn bezit gekomen. Ik kende hem al wat langer. Cubus is een warmbloed. En Cubus is niet bepaald een Cubus. Cubus is meer een slordig elastiekje. En naar aanleiding van, en hier zie je ook, hij is uitermate buigzaam. En, maar goed, hij liet wel meer kenmerken zien van hypermobiliteit. Maar hij heeft me een beetje op het spoor gezet om me daar nog weer eens even verder in te verdiepen. Dus meet Cubus. Nou, dan kun je zeggen van ja, hypermobiliteit, hoezo dan? Waarom bestempel ik dit paard als hypermobiel? Waarom zou je überhaupt een paard als hypermobiel bestempelen? Want ik ben ook erg huiverig voor het plakken van stickers op iets. En voor het inkaderen van dingen. Omdat ik graag mijn visie en mijn opties heel erg open wil houden over wat je allemaal van een paard vindt en wat je allemaal met een paard doet. En niet alle paarden hebben talenten voor dezelfde dingen. Wat maakt nou dat ik bij Cubus dacht, ja, maar wacht eens even. Ik heb hier echt te maken met een hypermobiel paard. In de eerste plaats waarom? Hij is gewoon hypermobiel. Alles beweegt aan dit dier. En als je dan verder kijkt, dan kun je zeggen van, ja, oh, heb ik dan een hypermobiel paard? Nou, om te beginnen komt het veel voor bij grote, smalle, langgelijnde paarden. Er zijn ook wel kleinere en stevigere, zelfs koudbloedpaarden, die hun fasciale systeem zo danig hebben in aanleg dat je ze ook hypermobiel zou kunnen noemen. Maar de fokkerij heeft hier, zeker in de dressuurpaardenkant, ook echt wel een rol in gespeeld. Paarden hebben vaak lange benen. En daar kom ik later nog wel op terug. Hè. Dus je kan je hier het elegante dressuurpaard al wel voorstellen. Wat ook vooral kenmerkt is een qua hypermobiliteit, hè, dat die mobiel is in overmatige in de overmatige versie, is daadwerkelijk buitengewone bewegelijkheid. Hele grote bewegingen, grote stap, grote draf, grote galop. Buitengewoon buigzaam in het lichaam. Doorverende gewrichten en rug. He, dus dat elke keer als het been neerkomt, veert het allemaal ver door voordat het weer naar boven komt. En ook een zeer buigzame en makkelijk doorknikkende hals. En er is vast en zeker nog meer te noemen hieraan, maar dit zijn wel dingen die echt heel erg in het oog springen, zeg maar, en die je ook echt voelt. Wat je ook merkt is weinig lichaamsbewustzijn, body awareness, en ook soms weinig bewustzijn van wat hun benen doen. Echt soms slordig zijn met de benen, struikelen over stronkjes, zwabberende benen, een been wat rustig eens een keer uit het spoor loopt. Onhandig zijn met de achterhand als je over balken gaat. Dat soort dingen. Maar ook, die paarden zijn vaak wat in onbalans, wat wiebelig. Maar om dat te compenseren en toch in de benen te blijven, ontstaat er vaak weerstand en spanning of verstrakken in het lichaam. En dan merk je natuurlijk minder van die bewegelijkheid, hè, maar dan merk je meer van de compensatie die je paard daarvoor maakt. Nou, er zijn best een aantal dingen in een hypermobiel paard waar je heel blij van wordt. Namelijk, het zijn vaak hele elegante paarden. Hè, hoog op de benen, smal postuur, lange benen. Vaak bergop gebouwd, veel uitstraling. Ze bewegen heel soepel en heel los en heel verend. Ze zijn heel buigzaam. En wat ook heel fijn is bij veel van die paarden, tenzij ze heel erg in de compensatie lopen, is dat ze heel makkelijk zijn uit te zitten. Zelfs als ze uit balans lopen. En dat is natuurlijk ook al een beetje een instinker. Want je denkt zo, dat gaat lekker. Terwijl hij eigenlijk helemaal niet zo goed loopt. Niet op zo'n gezonde manier loopt, zeg maar. Oké. Dat waren de pro's. Die zijn er dus echt. Hè? Dus denk niet gelijk bij hypermobiele paarden van oh my god, dit is helemaal niks. Nee, dat is niet waar. Er is juist ook heel veel goed. Heel veel heel bruikbaar en heel veel heel fijn. Maar er zitten ook uitdagingen en risico's aan zo'n paard. En het eerste wat je vaak ook merkt als ruiter is dat zo'n paard nogal instabiel is, nogal gemakkelijk uit balans is. Hij vliegt nogal eens gauw uit de bocht of hij valt nogal eens gauw de bocht in. Is wat slingerend, je kan er moeilijke rechte lijn mee rijden, dat soort dingen. In het geval van Kubus was er ook echt sprake van een S-bocht in zijn lichaam. Eigenlijk precies tegenovergestelde van het plaatje wat je hier ziet. In zijn lichaam was hij links gebogen, maar in zijn hals eigenlijk rechts. Hij zat eigenlijk links ook vast, terwijl hij wel links gebogen was. He, vast in de zin van daar neemt hij de teugel meer aan of daar zet hij eigenlijk meer kracht. Dat voel je gelijk, want dat voelt onaangenaam. He, alles wat uit balans is of asymmetrisch is, kan best wel onaangenaam voelen. Het risico is dat ze wat slordig en slap en ongecoördineerd zijn. En dat ze een weke rug hebben. Wat natuurlijk ook echt een punt van aandacht is op het moment dat je zo'n rug gaat belasten met het gewicht van de ruiter. Of dat je er een zadel op moet passen. He, dat ook. Wat natuurlijk ook risico is en wat het goed trainen van een paard met kenmerken van hypermobiliteit waar je heel zorgvuldig over moet zijn, is dat je weet dat als hij in onbalans is en als hij die grote bewegingen moet opvangen, dat het kan leiden tot compensatiemechanismes, verstrakken van de fascies of verstrakken van de spieren. Maar ook dat het tot blessures kan leiden, zowel in die fascies als spieren, maar ook natuurlijk in het bewegingsmechanisme. De gewrichten, de banden, de pezen en dergelijke. Waar je ook aan moet denken, dat als hij zo los is in de bindweefsels, maar bovendien ook lange benen heeft, dus lange hefbomen, dat er dus grote kracht op die scharnierpunten van de gewrichten komt. En dat die gewrichten dus ook kwetsbaar zijn voor overbelasting. Maar de spieren natuurlijk ook als we moeten compenseren. Hè? Want die moeten daar ook die grote krachten kunnen compenseren. Dus dat zijn allemaal dingen waar je wel mee te maken krijgt. En waar je in de training echt rekening mee moet houden. Nou, als je dan kijkt naar naar een aantal kenmerken die je kan zien, dan is het belangrijkste wat hypermobiliteit kenmerkt, is dat men zegt die paarden hebben een slap fascia netwerk. Het is eigenlijk te elastiek, te veel elastine en misschien te weinig collageen, waardoor ze heel soepel zijn, maar waardoor dingen ook makkelijk overbelast worden. Nou, op het onderste plaatje zie je de rug van Kubus. Dat is enkele maanden geleden. Ik denk een maand of twee nadat ik hem had gekocht. En dan zie je ook dat hij een vrij weken rug heeft. En dat die rug achter de schoft, dit gedeelte, valt eigenlijk ook een beetje weg. En dan was hij ook niet zo heel tof gereden. Maar dit is natuurlijk niet een fijn uitgangspunt. Je wilt toch eigenlijk dat hij wel, dat dit hoger ligt, dat dit... deze holte meer opgevuld wordt. Hier zie je ook dat de bespiering voor de schoft ook heel, heel arm is. Dat moet zich allemaal eigenlijk nog ontwikkelen. Het plaatje hierboven zie je een paard wat ook ongelooflijk los en soepel en wiebelig was. En je ziet hier ook dat de kogels ver doorveren. En met name in de achterbeen zie je ook de kogel heel erg ver doorveren. En dat is ook iets wat je bij hypermobiele paarden toch wel vrij regelmatig ziet. Dan wat er kan gebeuren door overbelasting van die weefsels, is dat er dus ook schade gaat ontstaan. En dat zie je hier. Dit is een plaatje wat ik van Stefania heb gekregen. En wat ik mocht gebruiken voor een van de blogs die ik heb geschreven over hypermobiele paarden. En je ziet hier, dit is een peesweefsel, maar je ziet hier bruine gedeeltes in. En dat zijn eigenlijk restanten waarschijnlijk van bloeduitstortingen of van schade. En dat is blijkbaar iets wat bij de dissecties van hypermobiele paarden nogal eens wordt aangetroffen. Dus dat zijn schades die het paard heeft opgelopen door die grote hefbomen, door dat ver doorveren, door die grote mate van beweging. En dat wil je natuurlijk het liefst voorkomen. Dan wat heel erg belangrijk is bij de hypermobiele paarden, is dat ze voldoende core stability ontwikkelen, rompstabiliteit. En nou, dit zijn, er is veel over te zeggen, maar dit zijn twee delen van het paard waar vaak over wordt gesproken als het gaat over rompstabiliteit. Linksboven zie je een doorkijk aan de voorkant van het voorbeen, van de voorbenen, schouderblad, de ribbenkast, de wervelkolom. En hier zie je de borstspieren, pectorale spieren. De spieren die, waar de paard heeft geen sleutelbeen. De romp, de ribbenkast, wordt eigenlijk door spieren gedragen. En hier zie je die verbindingen tussen de spieren en de schouderbladen. Verbindingen tussen de spieren en het bewegingsmechanisme. Daar hangt de romp eigenlijk gewoon tussen. Nou, als een paard weinig sterk fascia-netwerk heeft, of slap is, of nog heel onbespierd is, dan hangt dit allemaal een beetje naar beneden. Je ziet dat hier ook. Dit hangt naar beneden. Oh, ik moet even terug. Het hangt ook ongelijk als je goed kijkt. Dat ziet er misschien in een tekeningetje, maar dat gebeurt natuurlijk zeker. Als een paard erg in onbalans loopt of scheef loopt, kan het zijn dat de ene kant lager hangt dan de andere kant. En dan bungelt als het ware de romp scheef tussen de voorbenen in. Nou, je kan je voorstellen dat dat her en der wel overbelasting veroorzaakt en een ongelijkmatige ontwikkeling van spieren en fascia en zenuwen en dergelijke. Als je hier rechts kijkt, zie je wat er met een borst- of schoftlift gebeurt. En dan tilt het paard als het ware zijn hele romp op tussen die schouderbladen. En deze spieren spannen aan. Je krijgt een hele andere aanspanning van de spieren. Maar daardoor worden, omdat spieren dan meer gaan dragen, worden de andere dragende structuren natuurlijk minder belast. Dus dat is ook een punt van zorg. We willen graag dat paard met een romp of schoftlift of borstlift, hoe je het ook maar noemt, wil hem graag daar het gewicht een beetje als het ware uit de voorbenen halen. Zodat hij zich meer, beter kan dragen en niet alles als het ware in de gewrichten tuimelt. Wat ook een grote rol speelt bij core stability is de psoaspier. Die zie je hier. Als die heel erg slap is, dan zal het achterbeen weinig ondertreden en zal de rug ook makkelijker weer doorhangen. Het is ook fijn dat die A, dat die niet verstrakt, maar B, dat die ook voldoende functioneel is en dat die ook voldoende gebruikt wordt door het paard in de beweging. Dus dit is ook een spier in de buurt van de overgang romp-achterhand. Die erg van belang is en waarvan het fijn is als hij gelijkmatig en symmetrisch ontwikkeld wordt. Dan spelen ook nog een heleboel kleine spiertjes rond de wervelkolom een hele grote rol bij het vinden van stabiliteit in zo'n wiebelig, langgelijnd, slingerend, uit balans lopend paard. Het is heel belangrijk, de grote spieren, de grote motorische spieren, die kunnen natuurlijk heel veel doen, maar het zijn die hele kleine spiertjes rondom de gewrichten en rondom de wervelkolom, de multifidi, die zorgen dat het paard in zijn geheel gestabiliseerd wordt. Dit zijn geen spieren die door grote bewegingen worden getraind. Dit zijn juist spieren die door hele kalme, steeds herhalende kleine bewegingen sterker worden en zich ontwikkelen, waardoor het paard steeds stabieler kan worden. En wat ook interessant is om te weten over multifidi, dat die intensiever bezenuwd zijn dan de gemiddelde spieren, de normale spieren. Dat er ook proprioceptie, het bewustzijn van de positie in de ruimte, zeg maar. En ook de basishouding, dat ze daar een heel grote rol spelen. Maar doordat ze intensief bezenuwd zijn, zijn ze dus in feite ook heel goed trainbaar. Maar betekent dat je dat wel moet doen. En in de moderne sport waar paarden al heel vroeg worden getraind op spectaculaire grote bewegingen, op kracht, op enorme passen maken en dergelijke, daar worden natuurlijk de motorische spieren, de grote motorische spieren, die worden heel goed getraind. Maar vaak wordt dat hele simpele werk waar paarden eigenlijk, grote paarden in een soort ponydrafje, kalm, ritmisch rond worden gereden, dat wordt vaak overgeslagen, want dat vinden we niet interessant. Terwijl het juist dat is wat die multifidi zo sterk maakt. Dus kalme, gebalanceerde bewegingen, rustig heuvels oprij, cavaletti, vierkant stilstaan. Nou, we komen daar zo meteen nog verder op. Dat zijn allemaal dingen die echt zorgen voor de stabiliteit, voor de opbouw van de stabiliteit in het hele dragende systeem van je paard. Nou, tenslotte, ik wil met revalidatie wordt vaak heel vaak echt op het fysieke gespeeld. Maar als ik mezelf ergens een sticker op zou willen plakken, dan is het misschien wel een holistische trainer. Ik neem het mentale en emotionele aspect van de training echt heel duidelijk mee. En ik zal daar straks nog meer over vertellen. Maar het is namelijk zo, als je het fysiek heel goed traint, maar je paard begrijpt niet wat je aan het doen bent, of hij is gestrest of onzeker, dan zal die nooit zo stabiel worden. Dus het is heel erg belangrijk, of misschien is je paard wel te laks, dat kan zomaar, dat hij te slordig is en te ongeïnteresseerd. En dat zijn allemaal dingen die tellen mee bij, om je training effectief te maken. Dus nou is het zo dat Kubus, die je hier ook op de foto ziet, die is nou extravert. Ik zie nou dat extravert hier met hele kleine lettertjes staat, maar dat zou eigenlijk voor Kubus dan met de koeienletters moeten staan. Die is heel extravert. Hij is actief. Hij is niet enorm sensibel, hij is wel heel snel afgeleid en hij is ongelooflijk snel verveeld. Als je het niet goed doet. Dus die dingen tellen wel mee. Als je nou een heel introvert paard hebt wat misschien niet zo sensibel en heel onverstoorbaar is, dan kun je je voorstellen dat het heel kalm, ritmisch draven, steeds dezelfde oefeningen allemaal wel kan. Maar met een paard als Kubus werkt dat niet heel goed. Dus dan moet je je spel daadwerkelijk anders spelen om te zorgen dat hij geconcentreerd blijft. Dat hij zich niet door van alles laat afleiden. Dat hij ook antwoord geeft op je hulpen. Die hij ook moet begrijpen. Dus die moet je hem ook eerst aanleren. Dat hij niet zichzelf uit de benen holt of eigenlijk te lui wordt omdat hij niet meer geïnteresseerd is. Of dat je hem ook niet overbluft. Zodat hij naar introvert doorslaat, dat hij wel goed wakker blijft, zonder dat hij al te speels wordt op het moment dat je iets serieus wil doen. Kortom, het karakter telt mee. En als ze extravert en sensibel en snel afgeleid, snel verveeld zijn en hypermobiel, dan heb je wel een soort van plus, 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 plus situatie. Dus, maar dat maakt het natuurlijk wel heel leuk en interessant. Dus dat telt ook allemaal mee. En dat maakt al deze dingen maken dat als je naar de training gaat kijken, Dat je echt drie invalshoeken in aanmerking moet nemen van niet alleen het fysieke. Je wil je paard sterk, stabiel, lenig, krachtig enzovoorts maken. In balans laten lopen en dergelijke. Maar het is ook belangrijk dat ze kalm zijn, vol zelfvertrouwen. En jou ook vertrouwen natuurlijk. En het is heel belangrijk dat je paard, als je iets fysieks wil trainen, is het fijn als je paard begrijpt wat je aan het doen bent. Je hulpen begrijpt, dat hij mee kan doen en mee kan denken. En dat zijn dus alle drie dingen waar we in de training echt aandacht aan besteden. Ik wil terug, jongens. Hoe kan dat? Wait a minute. Oké. Dat is dus eigenlijk van, wanneer heb je nou te maken met een hypermobiel paard? Wat zijn de kenmerken? Wat zijn de pro's? Wat zijn de cons? En hoe kijk je naar het hele plaatje van het paard en niet alleen naar ze fysiek? Hierna gaan we verder kijken naar wat kun je nou doen om een hypermobiel paard goed te trainen en op te leiden. Of eigenlijk gaat het in omgekeerde volgorde. Hè? Eerst opleiden en dan kun je verder trainen. Opleiden betekent dat hij het mentaal en emotioneel ook allemaal snapt. En de training wordt echt het fysieke aspect. Ik denk, Maartje, dat het een goed moment is als er vragen zijn om over dit eerste deel, om die hier te beantwoorden.
Ik zie tot nu toe nog geen vragen. Dus mocht iemand vragen hebben, mag ik ze nu achterlaten in de chat of de Q&A. En anders kunnen we ze straks natuurlijk aan het einde altijd nog beantwoorden.
Ja, dat is goed. Oké, misschien ook een leuke moment om even, er werd net iets gezegd over de goodie bag. In de goodie bag zit van mijn kant de videotraining Riding Balanced Corners. Dat is een korte, maar heel erg to the point video die sommige mensen 5 keer bekijken om echt alle informatie echt op te pikken. Daar zit ook een audio bij die nog wat verder doorgaat op de mogelijkheden die de oefeningen bieden. Maar die videotraining is wel één van de dingen die ook een hypermobiel paard en een wiebelend en slingerend paard of een paard wat naar binnen valt of naar buiten slingert heel goed kunnen helpen. Dus voor wie dit luistert, wees slim. Je krijgt die videotraining gratis met de code. Die geef ik aan het eind van de presentatie nog wel eventjes een keertje. Maar het is echt een van de dingen die je sowieso kan doen en die eigenlijk voor ruiters van niveau bijna nul, zeg maar, dat je paard net zadelmak is, tot en met Grand Prix aan toe, super interessant kan zijn en echt grote veranderingen teweeg kan brengen als je het serieus mee aan de slag gaat. Dus daar wilde ik je vast even op attenderen. Oké, we gaan verder. Nog geen vragen?
Nog geen vragen, dus
Dan duiken we even verder het verhaal van de training in. En ik heb net gezegd, je moet opleiden eerst en trainen. Met opleiden bedoel ik dat je zorgt dat je paard mentaal en emotioneel oké is. Dat hij je hulpen goed begrijpt. Dat is natuurlijk een traject op zich. Want paarden hebben het boek van de hulpen niet gelezen. Je moet het ze echt allemaal uitleggen. Plus je moet het zelf onder de knie krijgen. Dat stukje besteed ik hier even niet zoveel aandacht aan. Maar realiseer je wel, zonder dat stukje kan er eigenlijk helemaal niets. Maar goed, nu gaan we eerst verder die fysieke training in van een hypermobiel paard. En ik gaf daar straks al aan de pro's en de cons van een hypermobiel paard. En wat dus ook zijn zwakke plekken zijn. En die zwakke dingen, die zou je dus het liefst ook willen trainen. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor een hypermobiel paard. Al deze dingen die ik noem voor de training gelden eigenlijk voor alle paarden, maar bij uitstek voor de paarden die waarvan je reden hebt om te zeggen, hij is in een bepaalde mate of een bepaalde manier hypermobiel. Ja, dus dit geldt voor alle paarden in alle disciplines, van alle leeftijden. In principe gelden deze oefeningen ook. En dan ligt alleen het accent misschien anders. Nou, wat is er belangrijk? Coördinatie en lichaamsbewustzijn. Heel veel paarden hebben geen idee dat ze een achterhand en achterbenen hebben. daar moet je ze echt achter leren komen. Ze moeten handig leren worden met hun lijf. Veel paarden hier in Nederland, van de professionele fokkerij zeker, die groeien op een plat weiland in de klei. zonder hobbeltjes, bobbeltjes, stenen, boomstronken en al dat soort bergen, hellingen enzovoort. Al dat soort uitdagingen. Dat betekent dus ook dat hun coördinatie over het algemeen van jongs af aan niet bijzonder goed getraind is. Ook paarden die gehouden worden op de perfecte trainingsbodems, de perfecte grasveldjes. Al hadden ze die coördinatie meegekregen toen ze veulen waren, dan verliezen ze toch een stuk daarvan als ze op die manier gehouden worden. Weinig bewegen, weinig in de kudde zijn, hen dus spelgedrag kunnen vertonen, weinig oneffen en allerlei gevarieerde bodems lopen. Ze verliezen gewoon een stuk van hun coördinatie of bouwen dat niet op. En daarmee ook een stuk van hun lichaamsbewustzijn. Daarnaast, wat heel erg belangrijk is bij hypermobiele paarden, is het vinden van regelmaat en ritme. Veel van die hypermobiele paarden daar verschilt. Ineens heb je een pas die niet in het ritme loopt, of die de regelmaat verstoort, of die uit de lijn valt, of korter is, of langer is. Of, of je springt een galop aan en de eerste galopsprongen zijn allemachtig groot voordat hij zijn evenwicht vindt. Nou, zulke dingen zijn belangrijk om mee aan de slag te gaan. Regelmaat en ritme doen ertoe. Dan is een heel belangrijk ding, en je hebt die plaatjes van van dat borst van het paard gezien, en van de psoas en van die multifidi. Het symmetrisch, zoveel mogelijk symmetrisch maken van je paard. Dat is heel belangrijk. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor jou als ruiter. Dus dat is ook een ding om in de gaten te houden, dat je daar zelf ook aan werkt. En die symmetrie die kan leiden tot meer balans. Nou heb je voor-achterbalans, je hebt links-rechtsbalans, even simpel gezegd. Ik hou het graag simpel, want dan is het veel makkelijker om uit te leggen, niet alleen aan jezelf, maar ook aan je paard. Maar de voor-achterbalans en de links-rechtsbalans doen ertoe. En bij symmetrie gaat het natuurlijk voor een heel groot deel ook over de links-rechtsbalans. En als je paard symmetrischer wordt en meer in balans raakt, en regelmatiger en ritmischer wordt, dan zal die ook in stabiliteit gaan toenemen. Dus dat is het laatste thema wat hieronder staat, maar die stabiliteit is ook echt een doel. Zo kun je dat ook echt zien. Ik zie in de tussentijd dat er wel een vraag staat bij de Q&A. Is dat een goed moment om die even op te pikken?
Ja, het is een vraag van Suzanne. En Suzanne vraagt, kun je als recreatieve ruiter een hypermobiel paard wel handelen?
Oh, Suzanne, dat is een hele goede vraag. Dat hangt er een beetje vanaf in welke mate je paard hypermobiel is en in hoeverre je daar hinder van ondervindt of in hoeverre je paard daardoor blessuregevoelig zou kunnen zijn. Als beginnend ruiter is het natuurlijk super interessant om te zorgen dat je een beetje voorbij dat niveau groeit. Dat is natuurlijk wel. Hè. Je bent hier, dus je bent kennis aan het verzamelen, maar je kan ook je vaardigheden gaan verzamelen en leren hoe je wat je kunt doen om je paard een aantal ingrediënten van training mee te nemen die binnen jouw bereik vallen. Er is altijd wel iets wat je kan doen en dat zul je zo ook zien. Maar als je zoals Kubus, die en behoorlijk hypermobiel is en heel erg extravert, energiek en een eigen mening heeft enzovoort, dan zeggen wij wel eens gewoon, het is bijna een quote van, dit is niet voor beginners, zeg maar. Maar als jouw paard wel kalm is, hè, bijvoorbeeld, dan is het natuurlijk wat makkelijker om dingen te veranderen en te doen en te trainen. Dus dan kan het misschien best wel. Dus kijk lekker mee naar de trainingstips die zo komen. Oké, nou dit, Suzanne, is al één ding wat jij ook kan doen, wat iedereen eigenlijk kan doen. En dat is namelijk bij het poetsen en opzadelen je paard een beetje in balans leren staan. En dat kun je doen door hem even te helpen in balans te staan en dan volgens heel goed te belonen. Ik doe dat met positieve bekrachtiging, met worteltjes en koekjes en lieve woordjes. Zodat ze steeds meer leren om de voeten naast elkaar te zetten. En je ziet hier de ingang van mijn stal, tegelijk ook mijn poetsplaats. Ik heb daar dus een mat liggen, daar parkeer ik mijn paarden op. En in het begin, in het middelste plaatje zie je in het begin staan ze er misschien met één voet op of half erop of ongelijk op en dergelijke. Dat beloon ik eerst. Maar gaandeweg word ik specifieker en vraag ik ze echt om de benen naast elkaar te zetten, zodat ze gewoon recht staan. En je moet je voorstellen, elk moment van symmetrie traint de proprioceptie, traint die kleine proprioceptische spiertjes, de multifidi, traint zijn zenuwbanen. Hè, want ook je zenuwstelsel ontwikkelt zich op de manier, hè, naar aanleiding van hoe je beweegt en de houding. Dus elk moment dat een paard zo in balans staat, dat telt. En tegelijkertijd kan ik poetsen, opzadelen en dergelijke. Dit is iets wat je echt gewoon in de dagelijkse omgang mee kan nemen om je paard in balans en enigszins symmetrisch neer te zetten en daar gewoonte van te maken. En ik weet dat in het begin, toen ik dit met Kubus deed, nou, die had in het begin totaal geen bewustzijn dat er überhaupt een mat lag. Laat staan dat hij erop gaat staan. Hè, dus dat hebben we echt stapsgewijs moeten opbouwen. Dat hij daar eerst op stond. Hè, dus dan had ik het middelste plaatje echt al heel groot beloond. Dat hij daar bleef staan, ook zelf. Gaandeweg heb ik hem elke keer geprobeerd te stimuleren om een voet te verplaatsen. En als hij dan de voeten naast elkaar had, was echt zo'n Eureka-moment met veel koekjes. Waar je paard als het ware betaalt voor zijn goede poging. En tot mijn geluk zie ik steeds vaker dat hij ook buiten de poetsplaats ook wel eens gewoon echt in balans en zelfs helemaal vierkant gaat staan. En in het begin waren zijn benen echt letterlijk all over the place. Dan hing hij bijvoorbeeld op links voor en stond rechts voor helemaal achter of naar voor. En stond zijn hele wervelkolom in een kronkel. Maar gaandeweg zie ik hem steeds vaker redelijk recht staan. Hè, dus hier begint eigenlijk al een stukje training en dit kan iedereen doen. Dus op het matje wel die paarden. En wat je kan, ik heb hier een stalmat. Maar ik doe het ook eens met een tapijttegel. Werkt ook prima. Of een stevige kokosmat. Nou weet je, alles wat een paard niet gelijk sloopt is handig. Oké. Dan gaan we wat verder naar die training kijken. En als je nou symmetrie en balans wil in je paard. En stabiliteit in je paard. En jij gaat erop zitten. Dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je dat zelf zoveel mogelijk ook doet. Die twee plaatjes zie je mij met Coco bij Karen Rolf. En Coco was ook zo'n hypermobiel dier. En een super leerpaard voor mij, omdat ik zelf heel erg los en soepel en makkelijk beweeg. En makkelijk meebewegen ook met een paard. En Coco en ik vergroten elkaar, zeg maar, in onze hypermobiliteit, als je het zo noemen wil. En Karen maakte hier duidelijk wat er gebeurt als ik zelf zo wiebelig ben versus als ik zelf heel mooi gecentreerd en stabiel ben. En symmetrie en stabiliteit begint dus bij jezelf. Ja, ik noem het wel eens my best symmetrical me. En dat betekent de druk op de beugels gelijk, de druk op de zitbeenknobbels gelijk, de druk op je teugels gelijk. Je schouders gelijk, je ogen gelijk, je knieën gelijk, je tenen gelijk. Zoveel mogelijk symmetrie in het zadel. En natuurlijk, net als ieder ander mens, heb ik ook mijn scheefheden. Maar dat betekent dus ook dat je door wat voor oefeningen of therapie dan ook, heel specifiek aan je eigen scheefheden kan werken. Ik doe dat door middel van EGOSCUE. EGOSCUE. En dat is een trainingsvorm die overgewaaid is uit Amerika. Er zijn inmiddels een paar trainers in Nederland, maar je kan dat ook online doen. Waar je echt wordt gekeken naar jouw symmetrie of asymmetrie. En dat je specifieke oefeningen gaat doen om je symmetrie en je balans en je rechtheid te verbeteren. En dat helpt natuurlijk ook met paardrijden. Dus het begint bij jezelf en vervolgens als je op je paard gaat zitten, your best symmetrical me. Dat is ook heel mooi om te doen als je aan het losstappen bent of zoiets dergelijks, om dat gewoon echt te checken. En wil je weten of je gelijke beugeldruk hebt, ga dan gewoon eens even staan in je beugels en wiebel daar een beetje, zoek het midden en probeer dat te houden, dat gelijke als je weer gaat zitten. En dat je ook kijkt van, goh, als ik een lijn trek van mijn neus door mijn borstbeen naar mijn navel, landt die lijn dan precies boven de wervelkolom van mijn paard? Of zit ik ergens uit het lood? Zit ik met een knik erin? Hè, en staat mijn hoofd ook nog niet eens in lijn met mijn borstbeen en mijn navel? Of zit ik met een draai erin? Of hang ik te veel naar voor of naar achter, naar links of naar rechts? Het is heel belangrijk om te zorgen dat je dat lijntje van je neus, borst, been, navel midden boven de wervelkolom van je paard kunt brengen. En als je dan denkt in de lengterichting, Dan is het zo, als wij door de baan rijden, we komen bij de korte zijde, zijn onze hersens al lang aan de overkant. Dus wij kijken vaak om, maar op het moment dat je dat doet, gaat je hele lichaam al uit het lood. Dus het is heel belangrijk als je lijnen rijdt, dat je met een laserbeam focus die lijnen kunt rijden, zodat je niet alleen in je hoofd, maar ook in je lichaam, midden boven je paard kunt blijven. Oké, zo daar begint het dus mee, met de ruiter. Als je dan wil je vervolgens natuurlijk ook je paard gaan uitlijnen. En het is een beetje net als het uitlijnen van de auto. Hè? Op het moment dat jouw auto niet goed uitgelijnd is en je rijdt op de weg en je laat je stuur even los, dan wil je niet dat je auto hupla rechts op afslaat en de sloot inrijdt. Want dan moet je namelijk voortdurend aan het stuur, moet je voortdurend blijven sturen, blijven bijsturen. Nou, dat verschijnsel van voortdurend begrenzen en blijven bijsturen en blijven helpen en blijven ondersteunen van je paard, leidt niet tot een symmetrische, gebalanceerde ontwikkeling van je paard. Dus wat willen we dan? Nou, we willen het paard als het ware ook uitlijnen. Van de neus naar de schoft, naar de SI, naar de staart willen we graag dat die op één en dezelfde lijn kan lopen. Nou, meestal beginnen we gelijk tegen een paard te zeggen, je moet dit, je moet dat en ik begrens je wel. Als je daar, als die over de schouder wegloopt, wat je hier een beetje ziet. Dit zijn echt allerlei mogelijke vormen waarop je paard van de lijn af kan lopen. He, wat je hier ziet, dat paard zal waarschijnlijk zo over de schouder weglopen. Dan zeggen ze, ja, je moet altijd je buitenteugel eraan houden. Dan denk ik, nee, dat moet je niet. Want iets wat aan iets hangt, creëert nooit zijn eigen balans. Dus wat je eigenlijk wil, is eerst kijken en voelen. Kijken kun je doen aan de longe, maar ook door video's te bekijken. En voelen als je erop zit, van wat van mijn paard, zijn neus, zijn schoft, zijn SI, zijn staart, loopt van de lijnen af. Wat is er out of line, zo gezegd? Hè, wat gebeurt er precies in het lichaam van het paard? Wat zijn zijn voorkeuren linksom? Wat zijn zijn voorkeuren rechtsom? Wat gebeurt er meestal op een rechte lijn? Wat doet hij zonder mij erop? En wat doet hij met mij erop? Want je speelt zelf natuurlijk ook een rol. Dan ben je dus heel veel informatie aan het verzamelen. Vervolgens kun je zeggen van, nou ja, weet je, als ik dan niet voortdurend mijn paard wil helpen of begrenzen, dan moet je dus communicatie op gaan bouwen over positieveranderingen. Nou, als het gaat over het vinden van verticale balans of het rechtrichten of hoe je het ook maar noemen wil, het vinden van symmetrie in je paard, betekent het dat je dus verschillende dingen links-rechts moet kunnen bewegen, op zijn minst zijn hoofd, hals, links-rechts, zijn schouders, losstaand, links-rechts. Misschien wel het hele paard van de linkerkant naar de rechterkant kunnen brengen, maar ook de achterhand van links naar rechts kunnen brengen. Die communicatie die bouw ik stelselmatig op, al die losse onderdeeltjes, naar links, naar rechts. Eerst in de halt en als het heel goed gaat, doen we het in de stap. En als het heel goed gaat, doen we het in de draf. En uiteindelijk wil ik dat zelfs in de galop kunnen communiceren. Dus niet manipuleren. Als je dan al die mogelijkheden hebt en jouw paard heeft daarmee ook aan begrip gewonnen voor je hulpen. Je paard heeft aan coördinatie gewonnen door die oefeningen, hè, die bewegingen, die positieverandering allemaal te doen. Dan kun je gaan kijken van, kan ik met al die puzzelstukjes de puzzel gaan leggen en die sweet spot gaan vinden waar mijn paard echt op eigen benen, in zijn eigen houding, in balans loopt. Waar je dus niet voortdurend hoeft te begrenzen, binnenbeen, buitenteugel, achterhand naar binnen houden, voortdurend je buitenbeen eraan omdat hij anders uitzwaait. Al die dingen wil ik graag vanaf. Want bij al die dingen loopt hij niet in self-carriage. En self-carriage wil eigenlijk zeggen, hij loopt in zijn eigen houding, op zijn eigen benen, in zijn eigen balans, stabiel. Ja, en het kan best zijn dat je nu dan correcties moet doen. Hè? Niks is voor eeuwig en het is allemaal balans in beweging. En balans en beweging zijn eigenlijk elkaars tegengestelde, elkaars uitdagers. Hè, want als er iets in balans is en het gaat bewegen, dan gaat het, hè, dan verandert ook de balans. Maar je hebt ook een bepaalde mate van beweging en energie nodig om de balans goed te vinden. Hè, dus dat is wat we zoeken. We zoeken eigen balans, op eigen benen, in een eigen gemaakte houding, niks afgedwongen. En als we die balans kunnen vinden, die self-carriage kunnen vinden, dan gaan we verder trainen. Kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, draagvermogen, meer verzameling, et cetera. Dus dit is echt een soort van stappenplan in de training. En als je hier even zegt van nou 1 tot en met 5 voordat je weet ben je een jaar op pad. Ja, om dat allemaal te kunnen doen en om dat zelf te kunnen doen en om ook met je paard zo ver te komen. Soms gaat het heel snel, hangt er vanaf van je eigen kennis en kunde op het moment dat je start. En soms duurt het een hele tijd omdat je elk stukje opnieuw moet bouwen. Oké, ik zie dat er intussen weer een vraag is geland. Zullen we die er even tussendoor nemen?
Yes, Lisette die vraagt, zou je nogmaals de afkorting willen noemen?
De afkorting van?
Ik denk dat ze de afkorting bedoelt die jij noemde over hoe je zelf in balans, je balans trainde.
My Best Symmetrical Me?
Ik durf het niet te zeggen, Lisette.
Oh, wacht, er komt een bericht.
E-T-O-S.
Vygotsky, oké. Okay. Ja, die was het. Ja, dat trainingsprogramma voor mensen. Ik ben geen affiliate of zo, verdien hier niks aan, maar ik ben er zelf enthousiast over, omdat het me erg helpt. Dat is E-G-O-S-C-U-E. Ja, Vygotsky.
Ja, bedankt, zegt Lisa. Oké. Genoteerd.
Ja. Alright, oké. Zo. Dan gaan we verder met wat kun je doen in de training. Nou, wat heel erg belangrijk is en wat heel veel mensen nooit doen, is rechte lijnen rijden. Wat heel veel mensen ook helemaal niet hebben, is die laser beam focus, waar ik het over had ook al bij de vaardigheid van de ruiter. He, ze rijden niet met een focus die past bij het hier en nu van elke afzonderlijke pas van je paard. Onze gedachten zijn vaak ver voor ons uit. We voelen 100.000 dingen door elkaar. En dan willen we dat het paard de rechte lijn loopt. En dan zegt hij zwalkt elke keer naar links. Misschien moet je eerst beginnen met je focus en intentie zelf duidelijk te richten op een vast punt. En gewoon ook simpel gaan oefenen met rechte lijnen rijden. Mensen en paarden maken van nature geen rechte lijnen. Maar de vaardigheid van rechte lijnen kunnen lopen zelf, moet je zelf ook maar eens proberen, kaarsrechte lijnen op een punt af. Maar rechte lijnen kunnen rijden is echt een vaardigheid. En dat is iets wat ik dus veel doe. De hoefslag aan zich. Hè, maar de hoefslag heeft soms een nadeel. De wand van de hoefslag heeft een nadeel. De paarden er een beetje aanplakken. Dus ik rijd heel veel binnenhoefslag. Zeker met een paard als Kubus rijd ik veel binnenhoefslag. De lange zijde rijd ik eigenlijk vrijwel nooit op de hoefslag. De middenlijn, de AC-lijn. Oversteken, recht oversteken, hè, EB of andere letters of van paal naar paal, maakt niet uit. Diagonalen die je kaarsrecht rijdt. Elke keer moet je je focus eigenlijk zetten op een punt wat verder weg ligt dan het eindpunt van de lijn waar je op rijdt. En je ziet op de plaatje zie je een momentopname uit de videotraining van Riding Balanced Corners. En om hoeken in balans te kunnen rijden, moet je in ieder geval één ding doen. Wachten. Met wenden. En gewoon rechtdoor gaan. En als er dan een omheining is, dan kun je stoppen zoals we hier doen. En je ziet dat we kaarsrecht staan. En in balans. Maar in het begin is het dus het lopen, het wandelen, zelf lopen. Wandelen met je paard aan de hand. Maar ook het rijden van rechte lijnen. Een hele goede vaardigheid om te oefenen. En ik ben jarenlang natuurlijk jurylid geweest. Ik heb jarenlang wedstrijden gereden. Ik weet, die AC-lijn, binnenkomen bij A en dan recht op de jury af. Het is een kunst. Je ziet heel veel mensen en paarden enorm slingeren. Maar door een goede focus te hebben, voorbij het punt, echt voorbij de jury dus ook, kun je, en echt te denken van alles gaat daarheen, wordt het vaak al makkelijker. En als je dan heel erg links-rechts gaat corrigeren, wordt het moeilijker, dan krijg je slingeringen. Maar als je voorwaarts corrigeert naar dat eindpunt, trek je het als het ware weer recht. Ja? Dus rechte lijnen rijden met een duidelijke focus is een belangrijke vaardigheid die je goed kunt oefenen. Niet alleen in draf, maar ook gewoon in stap. Zeker in stap ook. En dan merk je dat als je wat vlot doorstapt, dat het vaak iets makkelijker is dan als je te langzaam gaat. Wat je ook heel mooi kan doen, hè, mensen merken vaak dat paarden naar binnen vallen of naar buiten wegdwarrelen op voltes of in wendingen. En wat je kan doen is een volt in eerste instantie rijden als een vierkant of als een ruit. Rechte lijn, kaars rechte lijn. een wending in 2 of 3 of 4 passen en gelijk weer een kaarsrechte lijn waar je weer midden boven je paard bent en je paard uitlijnt op die rechte lijn. Zo kun je op een gegeven moment ook 6-hoekige voltes gaan rijden, waarbij je paard dus niet gebogen is volgens de lijn van de volte, maar waarbij je elke keer echt alles recht maakt. Dat is een hele waardevolle oefening. Maar je moet daarbij wel precies zijn. Dus in het begin zet ik vaak van tevoren pionnen neer of emmertjes of wat je ook maar hebt om het te markeren. En die meet ik ook echt uit vanuit het midden, zodat het precies klopt. Want dan krijg je een 6-hoekige volte waar je bijvoorbeeld hebt 8 passen recht, 2, 3, 4 draaien, 8 passen recht, 2, 3, 4 draaien enzovoorts. Hoe meer ritme erin zit, hoe makkelijker het wordt. Wat verder heel belangrijk is, naast die rechte lijnen, is dat je met een kalm tempo, niet sloom, maar kalm. Ja, dus niet heel hard rijden. Met een kalm tempo en een heel gelijkmatig ritme, eenvoudige lijnen rijdt. Nou, wat zijn nou eenvoudige lijnen? Eenvoudige lijnen zijn hoefslag, binnenhoefslag, rechte lijnen, zoals ik die hiervoor al heb genoemd. Een grote volte of een 6-hoekige volte. Een gebroken lijn, 5 meter bijvoorbeeld. Het bestaat ook eigenlijk uit rechte lijnen. Of een gebogen lijn. Wij kennen hier de gebroken lijn. In Amerika kennen ze de shallow loop. Dat is eigenlijk min of meer hetzelfde, maar daar zijn het geen hoekjes, maar boogjes. En daar is het dus een flauwe boog die je rijdt. Dat is ook een relatief eenvoudige lijn. Zulke dingen kun je rijden met een heel steady ritme. Ook bijvoorbeeld een grote 8, waarbij je 2 grote voltes aan elkaar maakt. Of 2 zeshoekige voltes aan elkaar maakt. Dat zijn allemaal mooie dingen waar je gewoon een kalm, ritmisch, actief, maar niet gehaast tempo als een soort metronoom doorheen kan rijden. Nou, als je niet weet wat een metronoom is, dat is zo'n apparaatje wat bijvoorbeeld op een piano staat. Zegt tik-tak, tik-tak, tik-tak. Zodat je heel mooi je ritme kan houden. En dat helpt echt. Als je een tijdje gewoon allerlei hele eenvoudige, simpel te rijden lijnen met een heel vast ritme rijdt, dan traint dat ook enorm de stabiliteit en de takt en de regelmaat en het ritme en de balans van je paard. Wat verder ook een hele goede oefening is, die min of meer ook die kun je op een gebogen lijn rijden, maar meestal wordt op een rechte lijn gedaan, is schouder binnenwaarts of schouder voor met een slechts weinig gebogen paard. He, dus niet te veel buiging en stelling, want dan krijg je vaak weer dat het paard eigenlijk over zijn buitenschouder wegloopt, in plaats van de voorhand voor het binnenachterbeen te zetten. Nou, schouder binnenwaarts kun je natuurlijk een hele lezing over houden, wil ik hier niet doen, maar voor degenen die aan dat niveau toe zijn, het is een hele waardevolle oefening, maar ook daar geldt kalm tempo, gelijkmatig ritme, niet langer doen dan dat je paard het vol kan houden. En je paard de hulp uitleggen natuurlijk van tevoren. Dus dit zijn oefeningen die je met een hypermobiel paard echt veel balans, symmetrie, rust, kalmte, ritme, regelmaat en stabiliteit kunnen brengen. Maar er zijn natuurlijk nog wel meer oefeningen, hè, waar je aan kan denken en die je in je trainingsprogramma op kan nemen. En ik doe dat vaak projectjes gewijs. Ik bouw bijvoorbeeld 5 minuten in waar ik veel overgangen op rechte lijnen rijd en misschien zelfs wel op vaste punten. En met opzet op rechte lijnen, zodat we alles uitgelijnd houden. Op een volte dwarrelt het zoveel makkelijker weer weg. Ook recht achterwaarts. Sowieso achterwaarts, ook aan de hand, hele waardevolle oefening. Wil je dat je paard recht achterwaarts gaat, zorg er dan ook voor dat het hoofd en de hals recht voor zijn lijf blijven en gericht blijven op het punt waar je eerst toen je voorwaarts ging naartoe reed. En als ze achterhand dan bijvoorbeeld naar links wegzwaait, breng dan ook het hoofd terug naar links, want dan gaat ze achterhand vanzelf weer naar rechts. Als je dat goed in de gaten houdt, dan kun je ook vrij gemakkelijk recht achterwaarts. En dan in dressuurproeven wordt er vaak aan 3, 4, 5 passen gedacht. Maar het is ook fijn om een flow te krijgen achterwaarts. En dat, waar je paard daadwerkelijk ook gewoon bijna gaat halstrekken in achterwaarts. En toch makkelijk zijn ritme in de benen houdt. He, dus zodat hij het echt op eigen benen doet. En dat je hem niet naar achter zit te trekken of zo. Wat ook een hele mooie oefening is, is op een rechte lijn super langzaam stappen. En het is echt pasje voor pasje. Nou, ga zelf maar eens heel langzaam voetje voor voetje lopen. En dan merk je hoe het moeilijk het is om je balans te behouden. He, dus, maar het is dus wel een goede oefening. Doe het een paar passen en maak er geen drillpartij van, want dan check je paard finaal uit. Maar weet je, probeer het eens. En kijk eens hoe langzaam kun je. En kun je dat in het begin misschien 3 of 4 passen? Fijn, gewoon belonen. Kun je daarna 5 of 6 passen? Fijn, gewoon belonen. Kun je dan nog langzamer en misschien wel uitbouwen tot 10 passen of 20? He, dan gaat je paard al heel veel aan stabiliteit winnen en jezelf waarschijnlijk ook. Dan zie je wat je op het plaatje ziet, is een foto waar ik aan het overschenkelen ben met Kubus. Dat betekent dat hij achter onder de massa moet stappen, maar zoals je ziet laat ik hem niet al te veel buigen. Ik wil graag dat hij het been echt onder de massa stapt, zodat hij dat gewicht draagt en daar ook echt even op belast wordt, zonder dat dat been gelijk weer woesh zo onder zijn lijf wegwaait. In het begin vond hij dit ongelooflijk moeilijk. He, want dan rolde die gelijk, he, je ziet hem hier met het linker achterbeen eronder stappen, maar dan rolde die gelijk met zijn hele gewicht naar het rechter voorbeen toe, diagonaal. In het begin is het dan een beetje slordig en rommelig, maar ook hier begin je met 1 pasje tegelijk en het begrip voor je hulpen. Je ziet ook dat ik hier mijn best doe om min of meer recht boven hem te blijven. He, de lijn he, van mijn, door mijn lijf heen en door het paard heen is redelijk recht. He, want voordat je het weet, knik je zelf ook heel veel in. Maar juist bij een hypermobiel paard, wat ontzettend gauw buigt en overal onder je uit vloept, naar links en naar rechts, en buigt naar links en buigt naar rechts, is het heel fijn om deze oefening gaandeweg rechter te maken en stabieler. En gaandeweg kun je zo ook verschillende patronen rijden. Wat ik wel eens doe, is een omgekeerde rechts- of linksomkeer. Dus dan rijd ik als het ware in een schuine lijn van de hoefslag af, schuin lijntje van de hoefslag af, en dan maak ik die bocht terwijl hij aan het overschenkelen is. En omdat die bocht natuurlijk begrensd wordt door de wand, hè, geeft dat je wel een beperkte hoeveelheid ruimte waarin het moet gebeuren, en dat is heel handig. Dan weet je ook dat er een eind zit aan die beweging, omdat je daarna weer rechtuit gaat. Hè, dus overschenkelen kan voor het opbouwen van stabiliteit en draagkracht en gebruik van zijn psoaspieren en zijn multifidi een hele mooie oefening zijn. Nou verder, en dan wil ik eigenlijk maar doorrollen naar de volgende dia. Wat ook heel belangrijk is, is veelzijdigheid in de training. Nou, dit zijn zo even wat verschillende shots van dingen die we doen. He, we doen niet alleen maar grondwerk en dressuur, he, linksboven, rechtsonder. Maar we springen ook. Cavalettiwerk is heel mooi om vast ritme en draagkracht te ontwikkelen, stabiliteit. Met name als je de cavalettis niet al te super wijd legt. He, bij Kubus kan ik ze wel op 1,50 meter leggen en hij swingt er zo overheen. Maar de truc is juist, als ik ze op 1,30 meter of 1,20 meter leg, en we rijden in een kalm, ritmisch drafje eroverheen, kan die dan ook zijn evenwicht, zijn balans bewaren en zijn voeten goed optillen. He, dus met die cavalettis kun je dus ook heel veel spelen. Daarnaast rechtsboven zie je mij met Jane in een cross. En waar dat eigenlijk naar verwijst is dat galoptraining, voldoende galop doen, ook zo belangrijk is. In mijn ervaring met alle lesklanten die ik krijg, al mijn studenten, er wordt vaak veel te weinig aandacht besteed aan de galop. Niet alleen in de bak, maar ook buiten. Galoptraining is iets wat je bij uitstek ook op buitenritten mooi kan doen. En galop is natuurlijk een heel asymmetrische beweging. Hè, in tegenstelling tot de stap en de draf is galop een heel asymmetrische beweging. Dus linker en rechter galop goed trainen, zodat het even makkelijk wordt. Dat geeft ook je paard steeds meer stabiliteit. He, dus ook al omdat in de galop moet hij elke keer opspringen. He, dus hij moet zijn core stability echt goed gebruiken om die galopbeweging goed te kunnen maken. Dus galoptraining is echt een heel waardevol element van je algehele training. En kun je ook in projectjes gewoon inbouwen als je gewoon in de baan rijdt, zeg maar. Dus veelzijdigheid is niet alleen leuk, maar ook ontzettend nuttig. Maar bij al die dingen geldt kalm, ritmisch, stabiel. Dat soort dingen, dat is allemaal super waardevol. Oké, zo, zijn er tot nu toe nog weer vragen? Volgens mij, ik zie twee Q&A's.
Ik heb twee vragen van Lisette. En Lisette vraagt als eerst, is het niet makkelijker voor een paard een lange, bollere lijn aan te kunnen houden en hiermee te starten, omdat voor de rechte lijn toch minimale lateroflexie nodig is?
Ja, je kan daarover millimeter of niet. Die minimale lateroflexie, ik herken dat zelf persoonlijk niet zo. Als je daarop gaat focussen, dat kun je natuurlijk doen. Maar dan merk ik vaak dat mensen enorm gaan micromanagen. Als je eerst begint gewoon met gewoon kaarsrechte lijnen te rijden en dat ook herhaaldelijk te doen, zodat er zo'n spoortje ontstaat wat je echt kan zien. Want je kan checken waar je gelopen hebt, waar je paard gelopen heeft. Dan merk ik dat enorm veel van waarde is, zonder nog al te veel fus te maken over de exacte houding en positie. Daar ben ik veel meer een voorstander van. Omdat ik merk dat heel veel ruiters anders te veel beginnen te prutsen. En paarden daar ook gauw hun zakken van vol hebben. Dus je kan dat doen en ik erken de waarde ervan. Maar ik erken nog meer de waarde ervan van gewoon gaan doen. En de uitdaging aangaan om dat langer, rechter en in steeds hogere gang ook te kunnen doen. Simpel als een vaardigheid.
Oké, en dan vraagt ze ook nog, welke hulp geef je bij het rijden van een rechte lijn wanneer het paard zijn balans verliest en het gewicht in een van de schouders laat vallen?
In principe, als ik nog niet specifiek over de balans aan het communiceren ben en ik ben puur aan het rechte lijn rijden, dan corrigeer ik, als ik bijvoorbeeld naar links valt, niet naar rechts, maar naar voor. Het idee is dat je trechtert. Dus als het naar links valt, dan de meeste mensen gaan dan naar rechts corrigeren en dan krijg je een beetje dit. Maar ik probeer het snel, zo snel mogelijk te trechteren richting die focus. En het gebruiken van je eigen energie en je intentie. En je focus en je energie vormen samen je intentie. Die is daarbij het belangrijkst. Dus ik ga niet proberen het ene tegen te houden en het andere dan groter te maken. Maar ik denk vooral, we gaan vooruit. Je moet je voorstellen, stel je voor dat je een touwtje op de grond legt. Met een kronkel erin. Dat een beetje zo'n zigzag op de grond ligt. Dan kun je proberen elke afzonderlijke kronkel recht te leggen. Maar dan zul je zien, als je er een kronkel in de weg duwt, weer recht maakt, dan ontstaat er ergens anders in dat lijntje een andere kronkel. Dus ik denk liever, ik trek aan dat lijntje aan het uiteinde, dan heb ik al 90% van mijn uitleiding te pakken. En natuurlijk is mijn paard dan nog niet volledig in verticale balans. Maar je hebt al een heel stuk te pakken door simpelweg het rijden van een rechte lijn zonder poespas. Ja, en dat verder nog meer in finesse recht richten en in verticale balans rijden, dat is dan je volgende hoofdstuk. Ja, daarmee kun je het verder verfijnen. Oké, zo. Dus er zit een volgtijdelijkheid in, zullen we maar zeggen. Oké, zo. Dan tot slot wil ik nog iets geven over de don'ts. En je ziet er een nogal warrige, nou, oogschijnlijk warrige tekening naast. Dat is een flap-overvel uit een cursus. Waarbij we het gebruik van de rijbaan wat specifieker hebben toegelicht. Want veel mensen die hebben een rijbaan, het is gewoon een leeg veld met zand, zullen we maar zeggen. Maar als je die echt als een ruitjespapier gaat zien met exacte coördinaten, dan krijg je ineens veel duidelijker beeld van wat je allemaal kan doen en hoe specifiek je kan zijn. Want wil je immers balans en symmetrie en ritme en regelmaat, dan moet je ook precies kunnen zijn over het rijden van je lijn. Nou, ik heb al gezegd, voor hypermobiele paarden, rijden van eenvoudige lijnen, rechte lijnen, vloeiende lijnen, heeft echt de voorkeur boven het rijden van het trainen van extra souplesse, zullen we maar zeggen. En het rijden van slangenlijnen met veel bogen, kleine achtjes, eigenlijk. Ja, wat we hier zien, dit gedeelte, besteed ik bij een hypermobiel paard veel meer aandacht aan dan dit gedeelte bijvoorbeeld. Dit gedeelte, grote voltes, zou ik eerder doen dan kleine voltes. Dit gedeelte met een grote zigzag zou ik eerder doen dan bijvoorbeeld dit trapje. Ja, waarbij je steeds... Hang on. Even terug. Waarbij je steeds voortdurend moet wenden en draaien en keren. Als je voltes gaat rijden en bijvoorbeeld dit soort dingen gaat doen, of slangenlijnen met grote bogen of kleine bogen, smalle bogen of brede bogen, dan moet je bedenken weer dat regelmaat en ritme en een beheerst tempo, zodat hij die regelmaat, ritme en zijn balans ook kan bewaren, die doen er echt toe. He, dus het is belangrijk om je bewust te zijn wat een bepaald figuur doet voor je paard, voor de ontwikkeling van je paard. En kleine voltes kun je bijvoorbeeld met een hypermobiel paard misschien wel gebruiken in stap, maar misschien nog niet gelijk in draf. He, dan denk je van nou, ik hou het liever simpeler, ik rijd liever een zeshoek of een grote volte. Overdrijven van stelling of contraststelling is ook een beetje een instinker. In die zin dat heel veel mensen een paard overbuigen op in wendingen, voltes en dergelijke. He, we willen binnen oog kunnen zien, maar op het moment dat je het binnen oog ziet, heb je vaak meer buiging dan de volte rond is, zeg maar. En je moet je voorstellen, als een paard zijn hoofd en hals niet recht, he, in de natuurlijke plek recht voor zijn lijf kan houden, dan betekent het dat hij moet compenseren. He, dus we willen eerst zoveel mogelijk die verticale balans ook vinden. He, en daarna kun je misschien meer gaan spelen met de positie met meer en minder buiging in de hals, of stelling in de hals. Maar basically heb ik liever dat die stelling voortkomt en in logisch gevolg is van de buiging of de positie van de rest in zijn lichaam. Dus kunstmatig te veel stelling maken of contraststelling maken, ik denk dan liever, ik maak iets meer buiging of contrabuiging, bij wijze van spreken, door zijn hele lijf. Maar alleen de hals buigen te veel in een wending komt veel voor en daardoor raken veel paarden uit balans. Straks noemde ik al, ik wil graag self-carriage in de paarden ontwikkelen. Dus zonder voortdurend steunen of begrenzen of buitenbeen naar achter om te voorkomen dat iets gebeurt. Buiten teugel aan om te voorkomen dat iets gebeurt. Voortdurend blijven drijven om te voorkomen dat hij minder alert wordt. Nou, enzovoort. Daar wil ik allemaal zo snel mogelijk van af. He, dus dat we echt self-carriage krijgen. Ook geen hulpteugels dus. Is ook niet nodig. Is vaak ook contraproductief. Want dan gaan ze dan wordt het een soort zijwieltje van de fiets. He, die dingen die willen we eigenlijk liever niet. Want die dragen niet bij aan het stabieler worden, gebalanceerder worden, sterker worden van jouw hypermobiele paard. Dan is er ook nog zoiets als de langzame fiets en random rijden. Nou, het zijn natuurlijk een beetje gevleugelde termen. Iedereen weet wel, zeker jullie Nederlanders, als je langzaam fietst, is het moeilijk om je stuur recht te houden. Dus er moet wel voldoende energie zijn. Kalm, ritmisch, regelmatig, maar niet zo langzaam dat het een wiebelende langzame fiets wordt. Als je merkt dat dat gebeurt, dan is het misschien beter om een druppeltje energie erbij te doen, zodat dat touwtje, wat ik net schetste, zichzelf ook beter weer in voorwaartse zin recht trekt. Ja, dus energie maakt uit. Je kan te veel hebben, dan overloopt hij zich en loopt het paard zichzelf uit balans. Loopt hij als het ware over zijn eigen balans heen. Maar je kan ook te langzaam gaan, waardoor het allemaal een beetje te wiebelig wordt. En dan een random rijden, dat betekent dat je ook je focus verliest en maar ergens rijdt. En oh, hij valt naar binnen, nou dan valt hij maar naar binnen. Oh, ik kom niet hieruit. Oh, hij wil niet de wending door. Dat soort kreten kom ik vaak tegen. Maar als jij duidelijk kiest welke lijnen je rijdt in de grid, hè, op dat ruitjespapier van jouw rijbaan, dan wordt het ook duidelijker voor je paard. Dan merkt je paard ook dat je een duidelijkere intentie hebt. En de meeste paarden volgen je intentie redelijk van nature. Dus dan is het voor je paard ook makkelijker te begrijpen. En zeker paarden die verveeld zijn of onzeker over wat ze moeten doen, hebben vaak toch al in bepaalde mate, voelen die zich ongelukkig als je een beetje random aan het rijden bent. Ja, dat je lijnen dus niet zo bewust zijn gekozen. En dat je niet zo precies weet wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Nou, over zijn tempo rijden heb ik eigenlijk net al ook genoemd. Nou, kortom, al die dingen die wiebeligheid vergroten, moet je eigenlijk pas gaan doen als je een stuk stabiliteit hebt gevonden. Dus dat is iets datgene wat je traint verschuift natuurlijk over de tijd. Hoe stabieler jouw hypermobiele paard wordt, hoe sterker jouw hypermobiele paard wordt, hoe meer je ook weer aandacht kan gaan besteden aan misschien wel het vergroten van de souplesse, of in ingewikkelder, meer wendingen, wenden, draaien en keren, daar ook die balans, ritme, regelmaat en dergelijke te bewaren. He, dus uiteindelijk groei je zo wel naar dit soort oefeningen toe, maar in het begin heb je dit met dit soort oefeningen die hier genoemd staan, help je je hypermobiele paard vaak niet. Dat moet je even uitstellen tot je die stabiliteit hebt gevonden.
Dit was het webinar dat Lisbeth gaf over hypermobiliteit. Vergeet niet dat zij dus opnieuw haar kennis zal delen tijdens het online event Paardvriendelijk Presteren van 22 tot en met 25 juni. En dan natuurlijk over een ander onderwerp. Alles over dit event en tickets vind je op horsemind.nl/event of gewoon via de link in de beschrijving. Ik hoop dat je deze aflevering weer waardevol vond. En ja, ik zou het heel erg leuk vinden als je wat laat weten via bijvoorbeeld Instagram of de Facebookpagina van Horse in Mind. Ik wens je een hele fijne dag nog en tot volgende week. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij een handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast-app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.